Het is de vraag die maar niet veroudert. De zin van lijden. Waarom? Moet je zeggen waartoe? Wie heeft er woorden voor? Wie heeft er antwoorden op? En wie gelooft raakt dat ook aan die vraag naar wie God is? Wordt ons lijden geleid met een korte ei? Heeft God er de hand in? En wat wil God daar dan mee? Vragen die in alle toonaarden zijn gesteld en hoe wisselend de tijden ook zijn, altijd weer duiken deze vragen op. We worden dagelijks immers geconfronteerd met ellende, met nood die je soms wanhopig maakt. Ik ken verschillende mensen die hun abonnement op de krant hebben opgezegd, want ze willen er niet meer mee geconfronteerd worden. Ik kijk niet meer naar het 8-uur-journaal, hoor ik mensen zeggen. Het is te veel. Ik wil het niet. En die aloude woorden die we vroeger in de kerk zongen of beleden, daar nemen we steeds vaker afstand van. Dat lied, wat God doet, dat is wel gedaan. Maar als je ouder bent en je zoveel hebt meegemaakt in je leven, en ellende en ziekte en zeer en ongelukken en ik weet niet wat allemaal hebt gezien, kan je het dan nog zingen? Wat God doet, dat is wel gedaan. We zijn niet opgegroeid met de catechismus, maar we kennen hem wel, zondag 10. Dat wat er ook gebeurt, ook ziekte en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Zeggen we dat na? Als lijden deel is van je leven en er is geen mens die het niet meemaakt. Dat we dan vragen stellen, dat doen wij niet alleen, dat doet ook Psalm 10, die ons er helemaal in meetrekt en direct aan het begin de vraag stelt, waarom, Heer? En dan ook nog, waarom bent u zo ver weg? Waarom verbergt u zich in tijden van nood? Ook dat nog. Je vraagt naar waarom en als je een antwoord zoekt, dan is, zoals je dat dan vaak zegt, de hemel van koper. Waar is God dan verborgen, lijkt hij te zijn? Dus hoor je ook de reactie, vraag maar niet naar het waarom, daar krijg je toch geen antwoord op. Of het wordt zelfs als een toppunt van geloven gezien dat je de vraag inderdaad niet stelt. Ik moet denken aan mijn lievelingslied toen ik nog naar de zondagsschool ging. En het staat er echt, hoor Ger niet, omdat we er net over hadden. Maar Ger was mijn meester op de zondagsschool en ik zong een lievelingslied. Ik weet niet of jij weet wat dat voor mij was, maar dat was Als geen nood gezeten. En ik probeerde de tweede stem te zingen, maar dat mocht niet, want dat ging niet goed. Maar er staat in dat lied, leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat gij goed doet is goed. En dan, al begrijpt mijn ziel u niet, zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik, vraag u niet waarom. Lievelingslied toen ik 10, 11 jaar was. Ik zou nu zeggen, bedenk dat het in een gezang staat, maar niet in de psalmen. Zie ik, vraag u niet waarom. Want de psalmisten, die vragen wel naar het waarom. Ze maken onbegrijpelijke dingen mee en ze vragen hartstochtelijk en intens naar het waarom. Zomaar uit een paar psalmen, waarom vergeet u mij? Waarom trekt u uw hand terug? Waarom slaapt u? Waarom verbergt u uw gelaat? En zelfs, waarom verstoot u mij? Het lijkt wel een refrein in de psalmen, waarom? Voor mij moest ik direct terugdenken aan mijn waarom. Ooit met de gemeente, met een aantal gemeenteleden in Israël. In het Yad Vashem Museum. Verschrikkingen van de Holocaust zijn daar te lezen en te zien. Ik weet niet of van u er geweest is. Vreselijke beelden en informatie over de wreedheid uit de Tweede Wereldoorlog. En een beeld dat ik nooit vergeet zijn die kinderschoentjes die symboliseren hoeveel kinderen zijn omgekomen. En aan het einde kun je in zo'n bezoekersboek kun je schrijven wat je van het bezoek aan het museum vindt. En nog nooit zag ik zoveel overeenkomst in wat daarin werd geschreven. Eigenlijk op elke pagina stond: why? Waarom? Het is niet te bevatten. Het is soms het enige wat je nog eruit kunt brengen. Waarom? Hoe bestaat het? Psalmdichters stellen die vraag. Juist omdat ze geloven. Ze leggen zich niet neer bij het raadsel en blijven de vraag stellen. Omdat ze niet ophouden kunnen om te geloven. Maar het wordt wel vragend geloven. En biddend geloven. Dat gaat bij de psalmen samen op. Dat is wat we in Psalm 10 ook lezen. De vragen klinken in het gebed. Wij maken onderscheid tussen klaag- en dankliederen, boetepsalmen, lofpsalmen. Maar het zijn eigenlijk allemaal tehilim, lofliederen. God wordt niet alleen geloofd met een uitbundig lied. Wie God zijn nood klaagt en zijn vragen stelt, eert God ook. Dat is belangrijk om te bedenken. Wie waarom vraagt, is voluit gelovige. En de psalmist van Psalm 10 doet het omdat hij om zich heen kijkt. En hij werpt zich op als een tolk van degenen die het moeilijk hebben voor wat er gebeurt in het leven, voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen. En hij zegt, kijk wat er gaande is. Hoe mensen worden bedreigd door mensen die de samenleving onleefbaar maken. Er is onderdrukking op allerlei gebied. Rechtspraak gaat niet goed, er is armoede, roverij, leugens. Hij ziet mensen allemaal hun eigen gang gaan. En als je hen aanspreekt op hun daden, dan reageren ze met, ach, daar moet je bij mij niet mee aankomen met een God van wie ik niet zo zou mogen leven. Ik merk toch niets van die God. Die ziet het toch niet. Ik ga gewoon mijn gang. Ja, sterker nog, er is helemaal geen God. En dat is een gedachte die soms ook boven kan komen bij iemand die gelovig is en die wereld inkijkt. Van God merk je toch niets? Die wendt zijn blik af, die ziet het niet. Het gaat maar door. En de psalmist die bidt en zucht, zo kan het toch niet langer? En als advocaat van allen die het moeilijk hebben, zegt hij dan, hier zijn ze, Heer, al die mensen die hun pijn en verdriet niet langer kunnen dragen, doe hun recht. Hij houdt vast aan wat hij in Psalm 9 heeft beleden, God is een helper van de armen en ellendigen. En aan het einde van de psalm zegt hij dat nogmaals, u doet recht aan wezen en verdrukte. Daarom blijft hij God aanroepen en bidden. En zo zitten we midden in de grootste vragen van het leven en geloven. In de theologie zijn dat de vragen van de theodicee gaan heten. De vraag naar het waarom en van het rechtvaardigen van wat er gebeurt. Want we willen het begrijpen. We zoeken naar een verklaring. Want als je een verklaring hebt, dan kun je er in elk geval beter mee omgaan. Zo lijkt het. Kijk maar naar de journaals en als er een ramp gebeurt, dan komt er direct een deskundige. Kent u het typetje nog van Van Cote en de Bie? Dr. Clavam? Er komt direct een deskundige, want dan is de vraag, waarom gebeurt dit? Hoe kan dit komen? En dan moet er een antwoord komen van de deskundige, die het kan verklaren. En dan zijn er in het geloof vaak drie partijen in het geding, om het te verklaren. Want als het allemaal goed gaat in de wereld, dan komt dat eigenlijk omdat God goed en almachtig is, omdat mensen goed met elkaar omgaan en dat we ook het besef hebben dat wij zelf de moeite waard zijn. Maar als er iets ergs gebeurt en de vanzelfsprekendheid en de harmonie wegvallen, dan moet één van deze drie er wel schuld aan zijn. Zo is eigenlijk ons redeneren. Dus als je ernstig ziek wordt, dan stellen mensen die vraag: waarom? Waar heb ik dit aan verdiend? Wat heb ik verkeerd gedaan? Met andere woorden, het zal wel aan mezelf ook liggen. Of je maakt het aan iedere gelovige duidelijk: bedenk, je bent zondaar en tot niets goed in staat. Dat is één verklaring. Het ligt aan jou. Op andere momenten zeggen we: ja, maar het zijn mensen die dit doen. Ik moet denken aan Amnesty die de slogan had: martelen is mensenwerk. Het gaat gebeuren en het gebeurt omdat mensen uit zijn op macht, geweld hanteren, zichzelf willen verrijken, gaan voor eigen eer en roem, kijkt de psalm. Het is dat Friese spreekwoord: de woord is goed, de menske koene better. Het ligt dus aan de mensen. Dat is een andere verklaring. En de derde verklaring is: ja, het ligt aan God. Die is toch almachtig? Dus niets gebeurt zonder een bedoeling. God geeft en God neemt. Het stond op een geboortekaartje van een kind dat na 2 dagen overleed. God heeft een plan. Ook al begrijp je dat niet. Of een andere variant: God straft als mensen de verkeerde weg op gaan. Dus rampen, denk er maar eens over na waarom dat gebeurt. Verklaring: jullie hebben niet goed geleefd en God grijpt in. Dan is alles weer op zijn orde. Dan is God ook niet een God die faalt. Het werd gezegd bij de watersnoodramp in Zeeland. Het werd gezegd bij de tsunami. Verklaring. Wij willen een verklaring voor wat er gebeurt en waar we stil van worden en sprakeloos zijn. En dan ligt het aan onszelf, aan de ander of aan God, maar we moeten een verklaring. In de psalm staat niet dat God pijn en verdriet aan mensen toebedeelt met zijn vaderlijke hand. Er is ook niet te lezen dat God er onaangedaan aan voorbij gaat. De psalmist die spreekt in zijn gebed iets uit, hoe die kijkt naar wie God is. En hij doet een appel op wie die God is. Hij had eerst de ervaring: God is ver weg. Maar in zijn gebed gaat hij blijkbaar ook iets ervaren dat God er ook nabij is. En vanuit de diepte en zijn vragen komt hij weer bij God terecht en zegt: sta op! Toch ziet u het pijn, de pijn en het verdriet. U merkt het, u weegt het in uw hand. Dat is een refrein in de Bijbel. God ziet het. Zo lees je in Genesis, als Hagar in de woestijn vlucht, dat God haar ziet en hoort, staat er dan. En het is zo'n sterke ervaring voor haar, dat ze haar zoon Ismaël noemt. God hoort. In Exodus lees je dat God tegen Mozes bij de brandende braambos zegt: ik heb de ellende gezien van mijn volk. Ik zal hem bevrijden. En God maakt zijn naam bekend. Ik zal er zijn. En ik ben erbij. Hier in de psalm klinkt dat. God zie het. En er staat eigenlijk nog sterker: God merkt het op. Dat is niet zomaar kijken. Dat is zien met je hart. Het Hebreeuwse woord betekent heel ingespannen kijken, ijverig bestuderen. Met kijken kun je op afstand gaan staan, een beetje het overzien. Maar zo is het niet bedoeld. Je kunt ook kijken welke nood er echt is. En misschien is dat wel iets waar je ook heel erg op hoopt in een moeilijke situatie. Dat iemand naast je komt staan, je aankijkt en laat merken: ik zie dat jij het zwaar hebt. Ik kan het niet zomaar voor je oplossen, maar ik hoor je, ik zie je. Als je wordt gezien, is dat weldadig. Dat lijkt helemaal niks te zijn, maar dat is echt ongelooflijk wezenlijk. Beter dan allerhande adviezen en dooddoeners die mensen in zulke situaties vaak gaan spreken. Ik zal er maar een paar noemen, maar komt weer goed. Kop op, er zijn meer mensen die het meemaken. Let niet op wat je niet hebt, maar wat je wel hebt. Ach, het zal toch ergens goed voor zijn. Je weet maar nooit waar die voor gespaard is gebleven. We proberen elkaar te troosten. Maar het is vaak geen troost. Het zijn reacties uit onmacht, omdat we de antwoorden niet hebben. Het zijn reacties zoals ook Job kreeg van zijn vrienden, die met allerhande verklaringen kwamen en hem allerlei goede raad gaven, toen hij alles verloren had en ook wisten hoe het in geloof zat. Weet u wat Job zei als reactie? Jullie zijn jammerlijke vertroosters. Uit dat soort opmerkingen putte hij geen troost. En hij zei, och, dat jullie toch mijn verdriet juist zouden wegen. Verdriet moet je wegen. Het heeft gewicht. Het is zwaar. En daar gaat het om. Dat je het verdriet, de zwaarte, werkelijk weegt. En dat is in Psalm 10 te lezen. Er staat, God neemt het in zijn hand. En om iets in je hand te nemen, moet je heel dichtbij komen. Er zijn twee vertalingen mogelijk. God merkt het op om het in zijn hand te leggen, of omdat je het in zijn hand legt. Dus is de beweging van God uit, of is het van jou uit? In het eerste neemt God het leed ter hand, en het andere is leggen wij het in Gods handen. Maar wat je daar in elk geval in leest is, God blijft niet op afstand, maar is erbij betrokken. Niet alleen met zijn ogen kijkend, maar met zijn handen. En dat is natuurlijk beeldspraak. Maar het gaat om die beweging. En de kern van het evangelie komt daarbij eigenlijk in beeld. Niet meer in beeldspraak. Als je telkens leest dat Jezus in Gods naam omziet naar mensen, zich laat raken door wat er aan de hand is, zijn handen uitstrekt om te ondersteunen en op te richten, soms te genezen. Met ontferming bewogen. Is dat het lied van betrokkenheid net niet? Dat is een bescherming. Zichtbaar en tastbaar wordt in Jezus hoe God naar mensen kijkt en het leed van mensen aantrekt en weegt. Tot op Golgotha. En dan klinkt de vraag opnieuw heel indringend. Waarom hebt u mij verlaten? Door die vraag uit Psalm 22 over te nemen, maakt Jezus de klacht van alle bange en wanhopige mensen tot zijn klacht. Volstrekt solidair met wat wij meemaken. Hij is aan de mensen gelijk geworden, tot in onze vragen aan toe. En die waarom vragen, die worden gezongen in de eredienst. Want daarmee maak je de tolk van alle lijdende en verslagende mensen. Als er ergens een plek is waar we de vraag naar het waarom vrijuit kunnen stellen, dan is dat een plek als dit, de gemeente. Zodat je ervaart dat het toppunt van geloven niet is dat je niet vraagt naar het waarom. Maar dat je zegt, juist als ik weet van liefde, juist als ik weet van het visioen en de belofte van het koninkrijk, juist als ik het vermoeden heb hoe de wereld is bedoeld, hoe mensen in vrede en gerechtigheid zouden moeten leven, hoe mensen met elkaar dienen om te gaan, juist dan klaag je, vraag je, vloek je. Geloof je intens en stel je die vraag. Want het schuurt. Het gaat niet zoals het is bedoeld. En de troostende gedachte, het is een paradox. Maar het is een lijdende God met een lange ei. Dat is bijzonder van christenen. Die niet geloven in goden op afstand, die het allemaal overzien en allemaal wel voor je regelen. Maar er is een God die meeleidt, die de diepte ingaat. Een gekruisigde God. Dat is wat we belijden. En almachtig? Goed bedenken dat het woord almacht niet in de Bijbel voorkomt over God. En als er over almachtige God wordt gesproken, dan is het El Shaddai, dat betekent de hoogste God. In het Grieks is dat Pantokrato. Hij die over alles regeert. Maar almacht is eigenlijk niet wat je over God moet zeggen. Je leest hoe God telkens de macht prijsgeeft. Vanaf de schepping krijgt mensen macht. Hij is anders machtig, anders wetend, anders tegenwoordig dan onze manier van denken. Anders dan ons macht hebben en weten. Hij is, zoals het in de laatste Bijbelboek staat, de Alfa en de Omega, die alles omvat. Hoe en wat, maar aan het begin. Hoe en wat, aan het eind. Daar is God. En ertussenin, het is net het A en Z, wij schrijven het alfabet. Dus wat brengt het als je de waarom-vraag stelt? Ik denk allereerst dat het een teken is van ons geloven dat we hardop en luidkeels de vraag durven te stellen. En dat doen we vaak veel te weinig. Als je kijkt naar de liederenbundels die we hebben, dan jubelen we en zingen we dat het een lust is, maar overschreeuwen we onszelf niet. De meest Bijbelse vraag is, denk ik, hoe kom ik er nu doorheen? En dan ontdek je dat je soms lessen hebt geleerd. Maar het is wel omdat je daar zelf ook inspanning voor doet. Soms helpt verzet. Soms merk je dat het je stilzet. Soms stomp je af en val je even stil. Ik vind een prachtige uitspraak van Reinhard Niebuhr van de Bekennende Kirche in Duitsland, toen de Tweede Wereldoorlog zich meer en meer aan het ontwikkelen was, dat hij zei, geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En geef me inzicht om het verschil tussen beiden te zien. Wie nood ziet, wordt uitgenodigd de weg van navolging te gaan in het nabijzijn van de ander. In het omzien naar mensen in nood. En dat is naar vermogen en in je eigen omgeving. Want de nood van de wereld kunnen wij niet op ons nemen. Wij zijn Jezus niet. Maar wie één ziel redt, redt de wereld, zegt een Joods gezegde. Ik vind dat een prachtige gedachte. Wees er voor één ander die jou nodig heeft. En ga dan niet verklaringen zoeken, adviezen geven. Maar ben er. Wees dichtbij. Soms zonder woorden. En reik je hand. God heeft niet de hand in ons lijden, maar wel de handen eromheen, was een uitspraak die ik tegenkwam. Vind ik een mooie gedachte. De ruimte waarin we leven, met goed en kwaad en geluk en ongeluk, het is omsloten door Gods handen. We hebben geen woorden ervoor. Niemand. Maar God is het die het omvat. Misschien is dat de diepste geloofsuitspraak.